Johannes 9, vers 1. En voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen des blinden. En hij zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt uitgezonden. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. De buren dan, die hem tevoren gezien hadden dat hij blind was, zeiden: Is deze niet die zat en bedelde? Anderen zeiden: Hij is het. En anderen: Hij is hem gelijk. Hij zeide: Ik ben het. Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zeide: De mens genaamd Jezus maakte slijk en bestreek mijn ogen en zei tot mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij en ik werd ziende. Zij dan zeiden tot hem: Waar is die? Hij zeide: Ik weet het niet. Zij brachten hem tot de fariseeën, hem namelijk die tevoren blind geweest was. En het was Sabbat als Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. De fariseeën dan vraagden hem ook wederom hoe hij ziende geworden was. En hij zei tot hen: Hij legde slijk op mijn ogen, ik wies mij en ik zie. Sommigen dan uit de fariseeën zeiden: Deze mens is van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Anderen zeiden: Hoe kan een mens die een zondaar is zulke tekenen doen? En er was tweedracht onder hen. Zij zeiden wederom tot de blinde: Gij, wat zegt gij van hem, terwijl hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide: Hij is een profeet. De Joden al geloofden van hem niet dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij geroepen hadden de ouders desgene die ziende geworden was. En zij vraagden hun, zeggende: Is deze uw zoon, welke gij zegt dat blind geboren is? Hoe ziet hij dan nu? En zijn ouders antwoordden hun en zeiden: Wij weten dat deze onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij heeft zijn ouderdom, vraag hem zelf. Hij zal van zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders omdat zij de Joden vreesden. Want de Joden hadden alreeds tezamen een besluit gemaakt, zo iemand hem beleed Christus te zijn, dat die uit de synagoge zou geworpen worden. Daarom zeiden zijn ouders: Hij heeft zijn ouderdom, vraag hem zelf. Zij dan riepen voor de tweede maal de mens die blind geweest was en zeiden tot hem: Geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zeide: Of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En ze zeiden wederom tot hem: Wat heeft u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun: Ik heb het u alreeds gezegd en gij hebt het niet gehoord. Wat wilt gij het wederom horen? Wilt gij lieden ook zijn discipelen worden? Zij gaven hem dan scheldwoorden en zeiden: Gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. De mens antwoordde en zeide tot hen: Hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is, en nochtans heeft hij mijn ogen geopend. En wij weten dat God de zondaars niet hoort, maar zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, dien hoort hij. Van alle eeuwen is het niet gehoord dat iemand eens blind geboren een ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zal niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tot hem: Gij zijt geheel in zonde geboren en leert gij ons? En zij wierpen hem uit. Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden en hem vindende, zei hij tot hem: Gelooft gij in de Zoon van God? Hij antwoordde en zeide: Wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem: En gij hebt hem gezien, en die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide: Ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. En dit hoorde enig uit de fariseeën die bij hem waren en zeiden tot hem: Zijn wij dan ook blind? Jezus zei tot hen: Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu gij zegt, wij zien, zo blijf dan in uw zonde. Tot zover. En in deze laatste woorden van het hoofdstuk is meteen de algemene strekking van dit hoofdstuk verklaard. De algemene strekking van het hoofdstuk is namelijk, zoals het vermeld wordt in vers 39, dat de Heer tot een oordeel in deze wereld is gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen en die zien, blind worden. Het is een erg fundamentele uitspraak die ook elders, ook op leerstellige wijze in diverse brieven uiteen wordt gezet. De gedachte is namelijk dat deze blindheid van deze blindgeborenen de uitbeelding is van de geestelijke blindheid waarin de mens zich bevindt. En de bediening van de Heer Jezus Christus bestaat tot vandaag daaruit dat hij blinden, maar dan degene die overdrachtelijk in geestelijke zin dus blind zijn, de ogen opent. En andersom dat hij de ogen sluit als het ware van degenen die althans menen dat zij zien. Waar het om gaat, is dat iemand die blind is niet in staat is om licht waar te nemen. En in de Bijbel, maar ook buiten de Bijbel, is licht nou eenmaal de uitdrukking van wijsheid in het algemeen. Wijsheid, kennis. En eigenlijk, als het er helemaal om gaat, is de uitdrukking van waarheid. Immers, hoe kan men wijs zijn als men de waarheid niet kent? En dus iemand die geacht wordt verlicht te zijn, iemand die geacht wordt visie te hebben, die wordt geacht de waarheid, of althans minstens een deel daarvan te kennen. En wat hier wordt uitgedrukt in deze geschiedenis, is dat de natuurlijke mens zich van nature, sinds zijn geboorte dus, hè, zich van nature bevindt in een positie waarin hij niet in staat is eigenlijk om de waarheid te kennen. In ieder geval niet in staat om die te vinden. Dus een gedachte die ook vele malen in de Bijbel naar voren komt, ook in de Oudtestamentische geschriften, waarin gezegd wordt dat geen mens in staat is om inderdaad de wijsheid Gods te leren verstaan. En dus de waarheid Gods te leren verstaan. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat de mens dat niet zou kunnen, maar ik zeg alleen dat de mens van nature niet in staat is om de waarheid als zodanig te vinden. Zo wordt het ook meerdere malen gezegd. In het Oude Testament, zowel als het Nieuwe, ik denk in bijzondere uitspraken daaromtrent, met name in het boek Prediker, maar ook de beroemde uitspraken uit Romeinen 11, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen, want wie heeft de zin des Heren verstaan? Het is een dikwijls misbruikte tekst, want dit soort schriftplaatsen worden misbruikt om te beweren dat de mens inderdaad niet in staat is om die waarheid, die wijsheid Gods te kennen. Maar dat is een misverstand. De gedachte is slechts dat de mens niet in staat is om op eigen kracht die dingen uit te vinden, ze zelf te ontdekken. Maar de gedachte is juist dat God zijn wijsheid en zijn waarheid bekend maakt. In het algemeen in zijn woord. Het zijn ook de eerste woorden eigenlijk van dit hele Bijbelboek dat we nu voor ons hebben liggen. Namelijk, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het zijn ook versen die dikwijls gemystificeerd worden, maar het betekent gewoon heel eenvoudig dat God van nature en van de beginnen, kortom, dat God per definitie zich bekend maakt. Dat moet hij wel doen, omdat de mens van nature niet in staat is om die God, althans om die wijsheid Gods te leren kennen. En ook dat moet ik toelichten, anders roept hij straks weer nadat ik weg ben. Maar er staat toch in de Bijbel dat de mens God kan kennen uit de schepping enzovoorts. In Romeinen 1 vanaf vers 18 zeg ik jawel, men kan de Godheid als zodanig leren kennen in de zin van dat men in ieder geval kan vaststellen dat zo'n God moet bestaan. Met enige consequenties die daaraan verbonden zijn. Maar de gedachte is niet dat men daardoor ook inderdaad Gods plan, Gods eeuwig voornemen zou kunnen kennen of zelf ontdekken. Maar zoals gezegd, dat is ook nergens voor nodig, omdat de algemene Bijbelse gedachte is dat God die bekend maakt. En hij doet dat deed dat middels de profeten van het Oude Testament uiteraard. En in laatste instantie doet hij dat nog steeds, zij het dan op tamelijk mystieke wijze, maar hij doet het nog steeds via de Heer Jezus Christus. Daar gaat deze geschiedenis over en daar hebben we het dus inderdaad nog over. Ik zal dus niet te hard van stapel lopen en gewoon beginnen bij de eerste versen. De Heer Jezus zag een mens blind van de geboorte af. Eigenlijk moet ik de eerste twee woorden ook lezen, en voorbijgaande. Dat betekent dat deze zin niet hier begint, tenminste volgens mijn juffrouw Nederlands niet, want zinnen beginnen niet met een voegwoord, en dus ook niet met en. En als die wel begint met en, wil zeggen dat het gewoon de voortzetting is van de voorgaande zin, van vers 59, waar staat, maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel, gaande door het midden van hen en ging alzo voorbij. Hij verborg zich. Het is een uitspraak die we meerdere malen in het Nieuwe Testament tegenkomen, waar staat dat de Heer Jezus zich verborg voor zijn tijdgenoten in de tijd. Maar meer in het bijzonder, het zijn uitspraken die op profetische wijze spreken over de tijd waarin wij leven, sinds wat we noemen de eerste komst van Christus. De tijd namelijk waarvan het Oude Testament al zeer uitgebreid, mag ik wel zeggen, aankondigde dat het een tijd is waarin God dan wel de Messias, dan wel de Christus dus in het Grieks, zich zou verbergen. En ik citeer maar even woorden uit Deuteronomium 31 en 32... waar de Heer aankondigt, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Te dien dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk verbergen, of verbergende verbergen. Het is een thema dat in het Oude Testament vele malen genoemd wordt, hoewel natuurlijk ook wordt aangekondigd een tijd waarvan de Heer zei, te dien dagen zal ik mijn aangezicht niet meer verbergen. Bijvoorbeeld even zo uit het hoofd uit Jesaja 54. Want wij leven de dagen waarin God dan wel Christus zich verbergt. Niettemin is hij precies degene die nu in hoofdstuk 9 aan ons wordt voorgesteld. Namelijk, terwijl hij zich verbergt voor de ongelovige mensheid, voor een mensheid die hem verbergt, die hem het liefst ter dood zou brengen, omdat hij aan de waarheid zegt, het komt uit hoofdstuk 8 namelijk, vers 40. Maar nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken hebt, welke ik van God gehoord heb. En dat doet de mens in wezen nog steeds. Men wil namelijk de waarheid niet weten, omdat men die niet al te prettig vindt. De waarheid is natuurlijk toch dat de mens een zondaar is en dat in hem geen goed woont. En er is nauwelijks een mens die dat kan aanhoren. Maar niettemin is het de Bijbelse boodschap. Het is waarheid. En dat is de reden in het algemeen waarom de mens zich wil ontdoen van de waarheid en dus zeker ook van de boodschapper van de waarheid. Dat is ook een klassiek thema trouwens. Als het nieuws niet deugt, moet de nieuwsbrenger gedood worden. Dat is het eigenlijk. En dat is ook wat gebeurd is in zekere zin. Maar het wordt hier uitgebeeld. Jezus verborg zich en ging uit de tempel, onttrok zich dus ook aan het Joodse volk, is de profetische gedachte. En terwijl hij wegging en zich verborg, staat er, en voorbijgaande, terugwijzen naar de laatste woorden van hoofdstuk 8, het voorgaande vers dus, voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. Eigenlijk, en ik kan het ook nooit nalaten, hoewel het wellicht onverstandig is om het nu te zeggen, ik doe toch. Voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. Als u mij zou vragen, zo in de wandelgangen, van hoe zit het met die blindgeborene? Waar is de man een beeld van? Dan zeg ik u ogenblikkelijk, hij is een beeld van de 10 stammen van Israël, waaruit de gemeente tot stand zou komen. En dat gezegd hebbende, praat ik er hopelijk vanavond helemaal niet meer over, want dat maakt de geschiedenis wat erg uitgebreid, te uitgebreid om in één avond te bespreken. Maar niettemin is dat zo. Maar meer in het algemeen, zou men kunnen zeggen, hij is een uitbeelding van de natuurlijke mens. De natuurlijke mens in het algemeen. Dat is niet in strijd met wat ik zojuist in één zin even zei. De gedachte is namelijk dat in de geschiedenis van Israël, of het nou 2 of 10 stammen zijn, maakt niks uit, dat in de geschiedenis van Israël nou eenmaal heel Gods werk wordt uiteengezet, dat wil zeggen geïllustreerd, zodat de geschiedenis van Israël enerzijds bijvoorbeeld een uitbeelding is van de gemeente in onze tegenwoordige dagen, maar net zo goed, meer in het algemeen, is de geschiedenis van Israël een illustratie van de geschiedenis van de mensheid. Het mag bijvoorbeeld dan zo zijn dat God aan Israël, maar dan ook alleen aan Israël, exclusief dus, de wet gaf, de Mosaïsche wet, dat is namelijk zo. De wet werd niet gegeven aan Egyptenaren, de wet werd gegeven aan die Israëlieten, aan diegenen namelijk, die zojuist uit Egypte verlost waren. Als u zegt, maar het komt toch voor ieder mens, dan zeg ik, ja, ieder mens kon toetreden tot Israël. Dat kan nou eenmaal. Kon ook. Maar niettemin, de wet was exclusief voor Israël. En ik ben er nog altijd blij mee, want ik moet er toch niet aan denken dat heel de mensheid vanaf het begin die wet zou gehad hebben. Die wet waarvan de Bijbel zelf zegt en waarvan de wetgever dus zelf zegt dat het een bediening des doods is en dat het de mens in slavernij brengt en dat dus feitelijk de mens die onder de wet leeft daar ook weer van verlost zou moeten worden. Maar ik vestig uw aandacht op dat die wet pas gegeven werd 2500 jaar na Adam. En alleen maar aan één volk, namelijk Israël. En uiterlijk na zo'n 1500 jaar werd de wet vervuld en daarmee vernietigd dan wel opgeheven door de Heer Jezus Christus, die immers Galaten 4, die immers in de volheid destijds van Gods wegen gezonden werd, die geworden is uit een vrouw en geworden is onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou van die wet. Uiteraard, en daar gaat trouwens ook heel de gelaten brief over. Kortom, Israël werd die wet gegeven en wat er door gerealiseerd wordt, is dat hierdoor de mens komt tot kennis van de eigen zondige natuur. Want de wet is niet om de mens te verbeteren, ook niet om zijn levenswijze wat te verbeteren, om hem wat cultuur bij te brengen of wat dan ook, of om de maatschappij te verbeteren. Dat kunnen wij wel denken, maar het staat niet in de Bijbel, absoluut niet zelfs. Wat de schrift erover zegt is onomstotelijk, namelijk dat de wet de zonde doet toenemen, dat de mens die onder de wet leeft alleen maar meer gaat zondigen in plaats van minder. En dat de conclusie moet luiden dat door de wet is kennis der zonde. En dat staat er ook gewoon in de Romeinenbrief en in iets andere woorden ook in de Galatenbrief. Door de wet is kennis der zonde. Namelijk, door de wet komt men tot de conclusie dat de mens niet tot goed in staat is. En dus komt men tot de conclusie dat de mens een zondaar is. Niet maar zonde doet, maar een zondaar is en dus niet beter kan. En het werd aan Israël geïllustreerd, maar te denken dat alleen Israëlieten zondaren zijn, dat is natuurlijk discriminatie in de eerste plaats tegenwoordig, maar aan de andere kant is het voorkomen ten onrechte natuurlijk. Maar het wordt via Israël geïllustreerd. Israël en de geschiedenis van Israël dient tot aanschouwelijk voorbeeld, dient tot illustratie van heel het woord en het plan Gods. Het is een illustratie van waarheid. En daar komt het op neer. En vandaar dat het kan dat zo'n schriftgedeelte dat in hoogste instantie van toepassing is op Israël, dan wel op een deel van Israël, niettemin in de breedte van toepassing is op geheel de mensheid. Want de gedachte is dat de mens van nature blind is. Zo geboren. Daarbij zou men bedenken dat blind zijn wil zeggen dat men niet in staat is om licht te ontvangen. Van licht heb ik al gezegd, zo in het voorbijgaan, omdat het iedereen bekend is, dat licht een beeld is van waarheid, dan wel van wijsheid. Weet u nog wat apostel Paulus bidt in Efeze 1 voor de gelovigen? Dat God hen zou geven verlichte ogen des harten, of des verstands in de Statenvertaling dan. Waarom? Opdat hij Christus zou leren kennen. En woorden van die strekking vinden we op andere plaatsen ook. Jacobus zegt het zonder beeldspraak, die zegt gewoon, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, ligt dus, dat hij die van God begeren. En Paulus doet er iets sneller bitter voor, dat men zou ontvangen verlichte ogen. Dat wil zeggen, dat de ogen ontvankelijk zouden worden voor licht. opdat men die wijsheid Gods zou leren verstaan. Bovendien, er zijn vele schriftplaatsen die precies hetzelfde zeggen. Waar staat dat wij hebben ontvangen als gelovigen de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En zo verder. Misschien moet ik zelfs eerst even terugbladeren naar het eerste hoofdstuk van dit Johannes-evangelie. Want we hebben natuurlijk toch de introductie tot uw Bijbelboek nu even gemist. En dit keer ga ik dan niet naar vers 1 van hoofdstuk 1, want daar was ik al even. In de beginne was het woord. Maar daarna, meteen in vers 4, in hetzelfde, dat wil zeggen in dat woord, in het woord Gods, was het leven. En het leven was het licht der mensen. Het idee is namelijk dat begrippen als woord, leven en licht in hoogste instantie volstrekt synoniem zijn. Leven en licht zijn synonieme begrippen. Zonder licht geen leven, zonder leven geen licht. Betekent ook automatisch dat blindheid een beeld is van de dood. Waar men immers geen licht ontvangt, ontvangt men geen leven. En in dat verband wijs ik op een prachtige uitspraak uit de 2e Timotheusbrief, hoofdstuk 1, als ik me goed herinner, waar Paulus schrijft over de Heer Jezus Christus dat hij het leven en de onverderfelijkheid, dat wil zeggen onverderfelijk leven, eeuwig leven dus, aan het licht heeft gebracht. Paulus gebruikt dus ook de termen in één adem. Als je over leven spreekt, spreek je over licht. En andersom. God heeft in Christus leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En bovendien, omdat het nou tegen kerstfeest loopt, kan ik het nog wel eens zeggen. Het feest van het licht is eigenlijk gewoon het feest van het leven. Het is het feest van de verwachting dat nieuw leven openbaar zal worden. Dat is ook de oorzaak geweest van dat men kerst verward heeft met Pasen. Maar dat is een ander onderwerp. Ja, men heeft de geboorte van de Heer Jezus verward met zijn opstanding uit de dood. Maar het eerste is een voorafschaduwing van het laatste, uiteraard. En de geboorte uit de maagd, die nou eenmaal onmogelijk is, is een voorafschaduwing van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood, die nu eenmaal ook onmogelijk is. Maar beide zijn gebeurd natuurlijk. Het is een wonder, maar het is hetzelfde wonder als dat iemand die blind geboren is, de ogen geopend worden. Hij ontvangt licht en daarmee leven is heel het idee. Maar terug naar Johannes 1. Waar staat dan dat dat woord dan wel het licht, het woord Gods, vanaf het begin, laten we voor het gemak maar zeggen vanaf Adam, in de wereld was en scheen. God heeft van den beginnen gesproken. Maar daarvan staat dan in vers 5, en het licht schijnt in de duisternis, en deed dat ook altijd al, in een duistere wereld, een wereld waarin de dood heerst, waar alle dingen vergankelijk zijn en waar men geen werkelijke wijsheid heeft, omdat men de wijsheid Gods niet kent. Die wereld, die duistere wereld, daarin scheen het licht van Gods woord, maar er staat, de duisternis heeft hetzelfde, de duisternis heeft het licht niet gegrepen. Begrepen mag ook, maar het is echt precies hetzelfde. Komt van grijpen. Vastpakken, bewaren. En als het gaat om woord wat gesproken wordt, wel, men zou het grijpen en dat doet men door het te geloven. Men grijpt het dan ook niet met de handen, maar feitelijk met het hart. En als men het niet grijpt of begrijpt, heeft men verlichte ogen des harten nodig. Prachtige beeldspraak dus uit Efeze 1 nogmaals. Maar daarna staat er, niet alleen dat de wereld in het algemeen dat woord verwierp en het licht dus niet aanvaarde, maar daarna staat er, er was een mens van God gezonden wiens naam was Johannes, deze kwam tot getuigenis. Namelijk, hij kwam om van het licht te getuigen. En ik vind het nog altijd een pracht van een uitspraak, omdat de uitspraak betekent dat de mens kennelijk geacht werd blind te zijn. Want getuigen van licht wil zeggen spreken over licht. Maar dat is wat getuigen wil zeggen, spreken. Over iets dat men kent en beleefd en ervaren heeft. Dan moet men getuigenis afleggen, officieel getuigen voor een rechtbank wellicht, of voor de een of andere commissie, want dat is heel populair tegenwoordig. Hè? Maar Johannes de Doper zou getuigen van het licht, spreken over licht. Hetgeen natuurlijk alleen verklaard kan worden uit het feit dat hij zou spreken tot hen die geacht werden blind te zijn. En dat is heel het idee. Zijn tijdgenoten werden geacht blind te zijn. kan het trouwens nu, omdat het december is, nog steeds heel gemakkelijk verklaren. Want rond kerst viert men uiteraard de geboorte van de Heer Jezus. Voor degenen die dat vergeten zijn, zeg ik dat dus nog even. Het is eigenlijk feest van de geboorte van de Heer Jezus. Ja. Bij die gelegenheid citeert men gewoonlijk deze woorden uit Johannes 1 bij voorkeur. Maar ook heel dikwijls schriftplaatsen waarin staat... Een volk dat in duisternis wandelde... Zal een licht, zal een groot licht zien. En we zingen dus, daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Het licht kwam. In dit geval in de persoon van de Heer Jezus Christus. Maar het tragiek is dat weliswaar dat licht kwam in de wereld, maar er is niemand die er wat aan had, in het algemeen. Waarom niet? Wel, wat moet je met licht als je blind bent? Of anders, de andere route, net zo bijbels. Wat moet je met het woord? Wat heb je eraan als God tot je spreekt als je doof bent? En dus is het idee dat inderdaad hetzij de ogen geopend moeten worden, hetzij dat de oren doorboord moeten worden. Dat is de uitspraak uit Psalm 40, als ik me goed herinner, maar ontleend aan Levitische wetgeving. Daar heb ik het nu verder ook niet over. Maar het is inderdaad zo dat de genezing van blinden in de Bijbel precies hetzelfde betekent als de genezing van doven. In beide gevallen gaat het erom dat ze uitdrukken dat men niet ontvankelijk is voor de waarheid en daarmee niet voor het woord en daarmee niet voor het licht, dus doof en blind, en daarmee niet voor leven. Want genezing van blindheid, genezing van doofheid, ook genezing van kreupelheid, dat is trouwens precies hetzelfde. Impotentie heet dat trouwens in het Engels, kreupelheid. Betekent in alle gevallen, men heeft geen leven. En als Johannes komt om van het licht te getuigen, dan worden dus de tijdgenoten van Johannes geacht blind te zijn. Dat is ook zo, want hetzelfde Jesaja dat in hoofdstuk 9 zegt, een volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien, maar op meerdere plaatsen. Herhaald, diezelfde Jesaja kondigt in Jesaja 6 al aan de tijd waarin met name Israël en dus in het bijzonder ook de tijdgenoten van de Heer Jezus doof en blind zouden zijn. Dat zij zouden hebben ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Kortom, zij zouden een verhard hart hebben. Ze zouden een verhard hart hebben, een vet hart heet het bij gelegenheid trouwens ook, want het wordt later nog een paar keer aangehaald en toegelicht. En dat is de situatie van de wereld in het algemeen en zo was de situatie ook van de mensheid in de dagen van de Heer Jezus en van het Joodse volk in het bijzonder. Blind, niet in staat om het licht, die waarheid te ontvangen. Dat heeft niet zozeer met intelligentie te maken. Hoewel het wat afhangt van hoe wij het begrip intelligentie definiëren. Maar ik laat het maar terzijde. Het heeft niet met intelligentie of verstand te maken. Waar het mee te maken heeft, is met het hart. Met ontvankelijkheid. Maar ik ga nu terug naar Johannes hoofdstuk 9. Waar wij dan zijn bij een mens blind van de geboorte af, die gewoon de uitbeelding is van de natuurlijke mens. Hij heeft geen leven, hij heeft namelijk geen licht. En dan komt de theologische vraag, want ons wordt ook geïllustreerd waar theologie toe leidt. Een theologie naar Bijbelse maatstaven wordt geacht te zijn menselijk redeneren. Op menselijke wijze, met menselijk en natuurlijk verstand, of het nou met veel intelligentie is of weinig, heeft er niks mee van doen, maar vanuit natuurlijke redeneringen te proberen de geheimen van de schepping of van het leven te doorgronden. De vraag is dan ook, Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Want men heeft nog net begrepen, of dat uit de Bijbel is of daarbuitenom, dat maakt mij niks uit, kan allebei namelijk, dat ziekte, gebreken in het algemeen, je weet wat het is, een ziekte, er is altijd een gebrek, dan functioneert iets niet goed. Of je kunt ook van een ziekte zeggen, het is een gebrek. Dat wil zeggen dat er iets manco is. Dat wil zeggen, er mankeert iets. Dan heeft men gebrek. Ik vind dat een vreemde uitdrukking. Als men over ziekte spreekt, dan zegt men, die heeft dit en die heeft dat. Dan denk ik altijd, ja, het is niet dat je wat hebt, het is dat je wat mankeert. Dat is het probleem, hè? Maar dat gebrek, de tekortkomingen, dan wel gewoon de onvolkomen en dus onvolmaaktheden in de mens en in de wereld in het algemeen het gevolg zijn van zonde. Maar dat is ook zo. Het is nog te zwak uitgedrukt zelfs. Het is namelijk zonde. Dat is ook trouwens de oude, klassieke Nederlandse betekenis van de term. Zonde wil zeggen dat er iets mis is. Dat er een verbinding niet is. Dat er dus iets gebroken is, dan wel dat er iets ontbreekt. Dat is zonde. En in die betekenis komen we in het Nederlands nog steeds voor. Hè? Als we iets kapot laten vallen, zeggen ze ook zonde. Dat klopt precies, ja, dan is het gebroken. Dan ontbreekt het, dan heeft het zijn doel niet bereikt. Dat is wat zonde echt is. En dat is ook de betekenis niet alleen van de Nederlandse term, maar ook van de Bijbelse Hebreeuwse term voor hetzelfde begrip. De gedachte is inderdaad dat alle onvolmaaktheid en dus ook ziekte, maar zelfs dood, het gevolg is van de zonde. Dat is de eenvoudige redenering, want de echte is, het is gewoon zonde. Ziekte is dood, alle onvolmaaktheid is nou eenmaal dood. Vandaar dat we aan de ene kant vaststellen, de mens is onvolmaakt. Hij kan zijn leven in ieder geval niet vasthouden en daar gaat het maar om. Maar tegelijkertijd stellen we dan dus vast dat hij een zondaar is. In Romeinen 5 gebeurt het precies in omgekeerde volgorde. Daar wordt vastgesteld dat de mens tot nog toe altijd gestorven is. En de conclusie luidt dan dat dan dus kennelijk alle mensen zondaren zijn. Romeinen 5 vanaf vers 12. En dat wist men hier nog en vandaar deze vraag. Wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders? Maar daar komt meteen het misverstand naar boven. Want het mag dan zo zijn dat in het algemeen ziekte, gebreken, gevolg is van of gepaard gaat met zonde. Het wil nog niet zeggen dat een specifieke ziekte van iemand in het bijzonder het gevolg zou zijn van een specifieke zonde van iemand in het bijzonder. Het feit dat iemand ziek is, wil niet zeggen dat hij dan dus kennelijk een of andere speciale zonde zou begaan hebben. Het wil wel zeggen dat hij een zondaar is, maar dat weet ik ook wel zonder dat iemand ziek is. Dat geldt namelijk voor alle mensen, daar is niks moeilijks aan. Niettemin, wij vinden dit misschien vanzelfsprekend, maar er zijn er legio, ook in onze dagen, die zeggen dat als iemand ziek is, zeker als een gelovige ziek is, dan heeft hij iets verkeerds gedaan. Dan moet hij zijn zonde belijden tegenover de Heer en anders wordt hij niet beter. Ik moet u zeggen, ik heb het in de loop van pakweg 50 jaar heb ik dat al enige malen meegemaakt, om het laconiek te zeggen. Maar de mensen in kwestie zijn inmiddels toch echt allemaal overleden hoor. Ik bedoel, dat gaat dan toch zo. Ik bedoel, zo werkt het ook niet. Het is ook niet wat de Bijbel leert, integendeel. Maar wanneer wij de vraag stellen, als er dan een God is en als die wereld dan door één God en een volmaakte God dus gemaakt is, waarom is die wereld dan kennelijk niet volmaakt? Of gewoon de bekende vraag, waarom dan al die ellende in de wereld? En zolang men zelf geen ellende beleeft, geeft het niet, maar als de ellende dan in het eigen gezin toeslaat, dan begint men ineens te schoppen tegen God. Was men vroeger nooit opgekomen, zolang ik bij een ander was. Alsof God bezig zou zijn om mensen ziek te maken en alsof God bezig zou zijn mensen te doden. Maar men zou kunnen vragen, het is ook een goede vraag, als die God dan volmaakt is en als God dan inderdaad genadig, barmhartig, goede tieren is, want ongelovigen weten dat dikwijls heel goed, dan zeg maar, ja, maar waarom dan al deze ellende in de wereld? En er is een heel goed antwoord op. Er is een heel goed antwoord op. Het wordt hier ook ogenblikkelijk gegeven. Wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Het antwoord van de Heer is, nog deze heeft gezondigd en zijn ouders ook niet. Begrijp je me goed? Deze heeft wel gezondigd en zijn ouders ook. Want zij zijn zondaren. Natuurlijk hebben zij gezondigd, maar het is op geen allerlei wijze oorzaak van de blindheid van deze ene man. En dus, niet hij, of niet zijn zonde, nog die van zijn ouders, zijn de oorzaak hiervan. Maar dit is geschied. Maar opdat, dat is het doel. Maar opdat, het heeft namelijk een doel, de blindheid van deze man. Opdat namelijk de werken Gods, opdat Gods werken in hem zouden aan het licht gebracht worden. Nou ja, er staat opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Maar openbaren betekent aan het licht brengen. En de vraag waarom dan zonde, dood en ellende in de wereld is, die wordt eenvoudig beantwoord. Opdat de werken Gods zouden openbaar worden. Alleen ik ben mij bewust dat velen dat antwoord niet blieven. Zij zouden liever hun eigen goede werken geopenbaard zien worden. Men verwacht iets tot eer of heerlijkheid van de mens. Maar ja, zo heeft God het nou een keer niet geregeld. En hij is God om het anders te regelen. Hij heeft het zo geregeld opdat zijn werken openbaar zouden worden. Elders wordt de vraag gesteld, maar waarom is dan de wet? Wij waren daar al even, dus ik sluit er nu bij aan. Hè? Romeinen 5, Romeinen 6, Romeinen 7, Galaten 3. Waarom is dan de wet? Nou, in de eerste plaats, opdat door de wet de zonde, namelijk de zondige natuur van de mens, zou blijken. Dat is één kant. En aan de andere kant, opdat waar de zonde te meerder zou zijn, juist door de wet, zou de genade veel meer overvloedig zijn. Dat is de laatste verse van Romeinen 5. Opdat waar de zonde te meerder wordt, door de wet, daar zou de genade veel meer overvloedig zijn. Wij zouden immers niet kunnen weten wat het betekent dat God een genade God is, als wij niet wisten wat wet was. Want genade is het tegenovergestelde van wet. En het feit van de genade Gods wordt dus automatisch gedemonstreerd en beklemtoond door de aanwezigheid dan wel heerschappij van de wet. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat het voor ons dus nuttig is om onder de wet te leven, want dat zou een volstrekt, maar ook volstrekt onbijbelse opmerking zijn. Maar de geschiedenis van de wet is duidelijk genoeg. Het demonstreert dat de mens tot geen goed in staat is en dat die wet een bediening des doods is. En als de wet dan een bediening des doods is, met de uitdrukking uit 2 Korinthe 3, dan ligt de conclusie voor de hand dat dan misschien de genade, omdat het het tegenovergestelde is van wet, een bediening is des levens en dus des geestes. En dat is precies wat in datzelfde 2 Korinthe 3 gezegd wordt. Daar gaat het trouwens ook over duisternis en licht. Precies gelijke wijze. Duisternis in verband met de natuurlijke mens en in verband met de wet in het bijzonder. Maar daarna heerlijkheid, dan wel licht, want het is ook eigenlijk hetzelfde, in verband met het nieuwe verbond der genade, zoals dat heet. Kortom, waarom is de wereld zoals die is? Wel heel eenvoudig, opdat wanneer iets goeds zou tot stand gebracht worden, duidelijk zou zijn voor iedereen dat het niet voortkomt uit de mens, maar uit God. En onder iets goeds versta ik ook inderdaad iets blijvends. Wat dat betreft ben ik een zeer klassiek filosoof. Als het niet blijft, kan het nooit goed zijn. En als het niet blijft, is het ook de waarheid niet. Met dank aan de heer Plato. Nou ja, goed, er waren nog wat meer filosofen die hetzelfde zeiden, maar het is een volstrekt bijbels beginsel. Vandaar dat er ook staat dat alle gedachten, alle ideeën van de mens, die zijn vergankelijk en gaan voorbij. Alle vlees is als gras, maar laat me zitten. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Hoe komt dat? Omdat het waarheid is, daarom blijft het. En dus zijn waarheid en leven, in de zin van eeuwig leven, ook synonieme begrippen. En dus zei de Heer van zichzelf bij gelegenheid, dus hoofdstuk 14, ik ben de weg tot de Vader namelijk, tot God. En vervolgens, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En waarheid en leven komen volstrekt met elkaar overeen. Dat kan ik uit vele schriftplaatsen zo laten zien, maar dan moet ik weer een andere avond vooruit trekken. Maar het gaat maar om de gedachte dat de werken God zouden openbaar worden, juist in de gebrekkigheid van de natuurlijke mens. Want de gedachte is ook eigenlijk dat de introductie van de zonde in de wereld niet gelegen is bij Adam en bij de zogeheten zondeval van Adam, maar dat zonde al ver voor Adam in de wereld was. En eigenlijk is het ook zo dat God schiep in het begin hemel en aarde, maar niettemin is de aarde daarna, wanneer dan ook, ooit woestheid en ledigheid en duisternis geworden, want dat staat er echt in Genesis 1 vers 2, daar is ook geen twijfel over mogelijk. De aarde is woestheid en ledigheid en duisternis geworden. En daarna heeft God uit een gevallen wereld de tegenwoordige tot stand gebracht in het werk van de zeven dagen. Dat is een tijdelijk, maar ook gedeeltelijk herstel van een oude gevallen wereld. En wat in deze oude gevallen wereld dus eerst wordt aangetoond, enerzijds is inderdaad die gevallen positie van de wereld als zodanig. Maar aan de andere kant doet God daarin zijn werk en hij demonstreert dat werk ook uitdrukkelijk. En dus, heel het doel van de wereld waarin wij leven sinds de zeven dagen van Genesis 1, is dat de werken Gods daarin zouden openbaar worden. Je kan het ook anders zeggen met behulp van de beeldspraak uit Romeinen 8. In Romeinen 8 wordt namelijk gezegd dat heel de schepping tot nu toe, dat wil zeggen sinds Adam, maar sinds de zeven dagen van Genesis 1 dus, tot nu toe staat er in barensnood is. Het woordje als, schuin gedrukt in de Statenvertaling, wil zeggen dat het er niet staat en je moet het dus gewoon doorstrepen. Er staat dus dat heel de schepping tot nu toe in barensnood is en in pijn is om te baren. En daarmee wordt daar ook verklaard in dat schriftgedeelte van Romeinen 8 het lijden van de tegenwoordige wereld. Het moet namelijk leiden met een korte ei ineens tot een nieuwe schepping die op een of andere wijze in, dan wel uit, de oude verwekt wordt. En de gedachte is dat de oude schepping in ieder geval in onze dagen en dus ook sinds enige tijd zwanger is. De wereld als vrouw. De wereld als vrouw waarin God woont. En waarin het zaad Gods, namelijk het eeuwigblijvende woord van God, zei 1 Petrus 1, de laatste verse, als het ware wordt ingeplant opdat het vrucht zou dragen. En de gedachte is dat God uit deze oude wereld een nieuwe schepping, nieuwe hemelen en nieuwe aarde, voortbrengt. En dus, zeg ik nu weer, waarom het lijden van deze wereld, waarom al die ellende? Waarom is de wereld zoals die is? Opdat de werken Gods daarin zouden openbaar worden. Want als de vrouw zichtbaar zwanger is, dan is dat het werk van de man. Dat is het werk van de schepper namelijk. En in de Bijbel wordt het vanaf Genesis, vanaf de eerste bladzijde eigenlijk van Genesis geïllustreerd. Namelijk de onvruchtbare vrouw die niettemin toch leven voortbrengt. Een onvruchtbare wereld die tot niks goeds in staat is, maar die niettemin toch een nieuwe wereld, een nieuwe schepping voortbrengt. Dat heet opstanding uit de dood onder andere. Maar een maagdelijke geboorte drukt precies hetzelfde uit. Maar het wordt dus net hetzelfde als de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. De bedoeling is dat in deze oude wereld de werken Gods openbaar zouden worden. En God demonstreert zijn eigenschappen, zijn hoedanigheden, beter nog zijn deugden, als u dat woord tenminste nog kent van vroeger. Hij demonstreert zijn deugden in de loop van de heilsgeschiedenis. Wij lezen daarom in Romeinen 9, God willende zijn toorn bewijzen, dus een negatieve. Nou goed dan, andere. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. God demonstreert dus zijn rechtvaardigheid. Of opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijn de genade. Uit Efeze 2. God demonstreert zijn genade. Of 2 Petrus 3. De Heer vertraagt de belofte niet omtrent zijn wederkomst, maar is langmoedig over ons. Het demonstreert dus zijn langmoedigheid. En zo verder. God demonstreert zijn eigenschappen en ze worden gecontrasteerd met de ondeugden van de mens en daarmee van de schepping als zodanig. Of zoals Romeinen 3, meen ik, zegt, zij, Israël, Joodse volk, was weliswaar ongelovig en daarmee ontrouw, want het is hetzelfde woord in de grondteksten, niettemin, God is getrouw en houdt zich aan zijn woord. En waar de mens zich niet houdt aan het woord Gods, God doet het wel. Waarom is het zo? Dat de werken Gods geopenbaard worden. Als laatste voorbeeld noem ik nu de apostel Paulus, die zich bij gelegenheid zwak voelde. In 2 Korinther 12, ik heb daarover 3 keer tot de Heere gebeden. Maar de Heer heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid, dus mijn kracht wordt in uw zwakheid, Paulus, maar in zwakheid in het algemeen, volbracht. Want waar de mens zwak is, is hij geschikt als instrument voor de kracht Gods. En waar de mens zwak blijkt te zijn, daar is hij vermoedelijk ook ontvankelijk voor de kracht Gods. Nou, ik wil het wel andersom zeggen. Als hij niet zwak is, is hij niet ontvankelijk voor de kracht Gods. Als hij denkt dat hij sterk is, wil hij naar de Heer sowieso niet horen. Maar Paulus van de Weromstuit zegt, dus roem ik in mijn zwakheden, want als ik zwak ben, ben ik machtig. Opdat de uitnemendheid deze kracht zij uit God en niet uit ons. Dat was 2 Korinthe 4. Waarom is dat zo? Wel, God zal zijn kracht openbaren. Dat wil zeggen, waarom is deze man blind? Opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Waarom werd hij blind geboren? Opdat hij hier genezen zou worden en daarmee van Gods wegen gebruikt zou worden als een demonstratie van de kracht Gods. Want God is degene die wat er aan de mens mankeert kan aanvullen, dan wel God is degene die de zwakheden van de mens kan omdraaien in kracht. Die het kromme kan rechtmaken en andersom trouwens ook eventueel. Maar daar gaat het om, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. En daarna zegt de Heer in vers 4, ik moet werken de werken van degene die mij gezonden heeft. Want de Heer Jezus handelt in opdracht. Zolang het dag is. De volgende vraag is nu, en is het nog dag? En het antwoord is, ja. Het is nu de dag der zaligheid. Uit Jesaja. Het is nu de dag der genade. Heden is de wel aangename tijd, staat er dan. Het is nog steeds zo. En in ieder geval tot aan de wederkomst van Christus. Ik zei in elk geval, ik zei niet daarna niet meer, maar de situatie ligt dan een beetje anders. Daar ga ik nu niet verder op in. Maar het gaat maar om het beginsel dat zolang het dag is, en eigenlijk loopt dat gewoon tot aan, laten we zeggen, de jongste dag aan toe. Zolang het dag is, zolang deze oude wereld bestaat, is er een heden, zegt de apostel in Hebreeën hoofdstuk 3 en 4. Het is altijd heden, heden zo gij zijn stemmen hoort en zo verder. Kortom, het is nog steeds dag. En het idee is dat zolang het dag is, is de Heer Jezus Christus degene die de werken Gods volbrengt. Nu nog steeds. Daarna zegt de Heer, zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Nou zijn er natuurlijk die kunnen aantonen dat het uitspraken zijn in verband met de tijdelijke aanwezigheid van de Heer Jezus in de tijd, in de dagen zijns vleeses, met de uitdrukking uit Hebreeën 5, zo van hij zou daarna weggaan of sterven, dan wel ten hemel varen. Dan moet ik u zeggen, dat is het ongetwijfeld ook, maar dat is de oppervlakkige betekenis. Want het diepere is gewoon dat het nog steeds die dag is, dat de Heer nog steeds aanwezig is. Bovendien, als hij niet meer het licht der wereld is, hij zegt toch, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Als hij niet meer in de wereld is, dan zou er helemaal überhaupt geen licht zijn. Maar er is licht, inderdaad, want hij is nog steeds in de wereld. En anders citeer ik voor het gemak buiten de schriftplaatsen die ik al genoemd heb over verlichte ogen des harten en de geest van wijsheid, dan toch 2 Korinthe 4 inmiddels, waar gezegd wordt dat God nou eenmaal per definitie met zijn licht schijnt in duistere plaatsen, namelijk in onze harten. Want God heeft in onze harten geschenen met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Dat is dus nog steeds zo. Weliswaar niet officieel in de wereld, maar wel degelijk in de harten van degene die in hem geloven. Want daar gaat het nu vervolgens om. En hierna dan, in aanvulling op deze woorden, demonstreert de Heer Jezus deze werken Gods. Begrijp je me goed? Hij doet een werk Gods, maar dat is de lage en historische betekenis. Wat hij deed, is op de aarde spugen, slijk maken, op de ogen van die blinden strijken en dan zeggen, ga naar het badwater Siloam. Later zal misschien iemand het nog eens nagedaan hebben, geprobeerd hebben of het echt werkt, en dan moet ik u zeggen, het werkt niet. Dat is de lage betekenis, zeg ik. Maar de overdrachtelijke betekenis werkt nog steeds. Want hij is nog steeds degene die blinde ogen opent. En die dus antwoord geeft op alle, en ik weet hoe arrogant het klinkt, en daarom zeg ik het ook, die antwoord geeft op alle vragen des levens. Die als men waarheid zoekt, inderdaad die waarheid openbaart. En als het duister is in onze levens, ik bedoel gewoon onwetendheid, we niet weten hoe of wat. Dan is hij degene, nog steeds, die ons de ogen opent en ons ontvankelijk maakt voor dat licht. In vers 4 zei de Heer, ik moet werken, de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Die nacht komt altijd een keer. Vraag mij niet welke nacht nou specifiek bedoeld is, want dan moet ik veel nauwkeuriger en ook op verschillende niveaus op de betekenis van de geschiedenis ingaan. Dus dat kan ik nou niet zeggen. Wel wijs ik erop dat waar dit Bijbelboek begint met woord, licht en leven, is het ook logisch dat we in ditzelfde Bijbelboek ook vele malen zo'n nacht tegenkomen. 7 keer namelijk. En die nacht van Nicodemus die naar de Heer ging, was er één van. Weet u nog? Maar de Heer zegt dan, zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende, dat wil zeggen, wat hij nu doet, moet je dus interpreteren in samenhang met het voorgaande. Dit gezegd hebbende, kortom als illustratie van deze dingen, spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen van de blinden. En zei, ga heen, was u in het badwater Siloam. Hetgeen hij deed. Ik persoonlijk vond het altijd onsmakelijk. En bovendien denk ik altijd, ja, als het nou gaat om Gods heilswerk en de grote werken Gods, moeten dan dit soort details nou ook nog vermeld worden? Wat voor belang heeft dat nu? En het antwoord is, historisch, niks natuurlijk. Bovendien, historisch heeft het helemaal geen belang dat ooit ergens 1, misschien 2, 3, 4, 5 blinden van hun blindheid werden genezen. Wat maakt ons dat uit? Maar waar het juist om gaat, is dat deze tekenen van de Heer Jezus nou eenmaal een betekenis hebben en daarom ook zo heten. Het zijn wonderen. Oké, maar het zijn ook tegelijkertijd tekenen en dus hebben ze een typologische, symbolische, geestelijke, overdrachtelijke betekenis. En daar gaat het nu natuurlijk om. Nou, wat is de betekenis van het spuug van de Heer Jezus? Dat is echt niet zo moeilijk, want het spuug heet in wat nettere taal gewoon water, mondwater. Men noemt het ook wel consumptie, als men zegt dat iemand met consumptie spreekt. Maar het is water. De gedachte is gewoon dat het water in de mond gewoon een beeld is van het woord. Water in de Bijbel is nou eenmaal een beeld van woord. Alles wat het water doet, ook hier, is een beeld van het woord Gods. Ook dat water van Siloam uit vers 7. De mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. Of in de variant die ook in de Bijbel voorkomt, de mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En het water uit de mond is gewoon een beeld van het woord. Bovendien kan ik u uit ervaring zeggen dat als je geen water in je mond hebt, dan heb je ook geen woorden meer in je mond. Bovendien, spraakwater, dat is ook een goed Nederlands woord, voor degene die spelletjes doen, spraakwaterval. Het volgende woord is natuurlijk dan valstrik, maar laat maar zitten. Water dus. En het water uit de mond van de Heer Jezus is een beeld van het woord Gods. Sluit dus aan bij Johannes 1 vers 1. En dat woord komt op de aarde terecht en wordt met het stof van de aardbodem vermengd en krijgt daar dus min of meer vaste gestalte. Dat is dat slijk. Waaruit volgt dat waar de Heer Jezus ons wordt voorgesteld, zonder dat ik het verder verklaar nu, als het woord Gods, dat vlees geworden is, daar is dat speeksel vermengd met stof van de aardbodem, dat slijk dus, gewoon een beeld van de Heer Jezus zelf. Het woord Gods, dat vlees geworden is, uit Johannes 1 vers 14. Komt uit de mond Gods, maar het krijgt op een of andere wijze gestalte. En zoals eenmaal de mens geformeerd werd uit het stof van de aardbodem, stof van Adama heet dat in het Hebreeuws. Zoals eenmaal Adam geformeerd werd uit het stof van Adama, van de aardbodem, zo is ook deze laatste mens enerzijds uit de aarde, dat wil zeggen wel degelijk vlees en bloed en dus aarde, aan de andere kant uit de hemel afkomstig. En waar God in de eerste Adam blies, de adem zijns monds, zo is hier sprake van water uit zijn mond. Althans, dat is wat uitgedrukt wordt. Dat slijk is gewoon dus de laatste Adam, de Heer Jezus Christus, het vlees geworden woord Gods, of hoe je dat dan maar zou moeten zeggen. Daarna strijkt hij dat op de ogen van die blinde en het helpt niks. Nee, het is ga heen naar het badwater Siloam, dus ook niet ergens anders naartoe. Hij had ook nog kunnen gaan naar het badwater Bethesda uit Johannes hoofdstuk 5, maar dat moest ook niet. Ga heen naar het badwater Siloam en was u daar? Hetgeen hij deed en ik kwam terug, ziende. Aardigheid is namelijk dat wij nog wel wat vaker met water geconfronteerd worden, in dit Johannes-evangelie zelf natuurlijk, maar ook elders in de Bijbel. Maar het water zelf is nooit voldoende. Het water is weliswaar een beeld van het woord Gods, in alle gevallen, maar het is nooit voldoende. Er komt altijd iets bij. Hier, water uit de mond van de Heer Jezus, dat moet vermengd worden met stof uit de aardbodem. Badwater Siloam, wel als een blinde zich wast in het badwater van Siloam, wordt hij niet ziende. Er komt iets anders bij. Het badwater van Bethesda uit Johannes hoofdstuk 5, al ben je nog zo kreupel of maar weinig kreupel, als je in het water terechtkomt, word je niet weer potent, met de Engelse term dan, voor de gelegenheid. Word je niet meer niet genezen. Want in verband met het badwater Siloam, men moest eerst dat slijk op de ogen hebben. En waar het gaat om het water uit de mond van de Heer Jezus, moest vermengd worden met, wat er maar staat, met de aarde. Staat er zelfs, Adama, in het Hebreeuws dan eventueel. Waar het gaat om het badwater van Bethesda, er moest eerst een engel in afdalen, om het water in beweging te brengen. Pas dan had het eventueel geneeskrachtige werking, om zo te zeggen. En maakte het gezond. Noem nog zo'n voorbeeld. Het water van Mara in de woestijn. Ja, dat was giftig. Bitter heet het dan. Maar in de praktijk betekent dat gewoon giftig. Er moest eerst een stuk hout ingeworpen worden en daarna was het ineens gezond. En gaf het dus leven. En dan heb je nog de put waar water in zit. Maar ja, er ligt een zware steen op, dus je kan er niet bij. Iemand moet de steen eraf halen. In de geschiedenis van Jacob. En wat de Samaritaanse vrouw betreft in Johannes 4... water, jawel, maar dat water van die bron, dat gaf geen leven. En toen zei de Heer Jezus, ja, maar ik heb water en dat geeft wel leven. Hetgeen zij natuurlijk niet begreep, want hij sprak ineens op een heel ander niveau. Dat wil zeggen in overdrachtelijke zin over het water. Maar in al die gevallen, die ik nou zo snel even bij elkaar bedenk, in al die gevallen is sprake van precies hetzelfde. Water namelijk als beeld van het woord Gods, maar het woord Gods, daar heb je niks aan en in vele gevallen wordt het zelfs als giftig beschouwd. Wat namelijk noodzakelijk is voor ons mensen, die van nature blind zijn, de waarheid niet kennen, in duisternis wandelen en misschien waarheid zoeken, is niet dat wij een Bijbel hebben lezen dan wel bestuderen, want water is een beeld van het woord van God. Dit water uit Siloam ook, als het vertaald wordt vanuit het Hebreeuws via het Grieks met uitgezonden, moet ik u zeggen, dat is de helft van het verhaal. Uitgezonden, dat betekent eigenlijk gestroomd, namelijk samengestroomd. Het heeft gestroomd en het is verzameld geworden, het komt terecht in zo'n vijver. Dat is een van de vijvers voor de watervoorziening voor Jeruzalem. Hetzelfde gold trouwens voor Bethesda ook. En tot vandaag kun je Siloam bezoeken, er komt nog steeds water in uit een bron, stroomt behoorlijk. Maar dat Siloam, maar ook Bethesda en ook Mara eventueel in de geschiedenis van Mozes, is een uitbeelding van de woorden Gods, dat wil zeggen de schriften. Of zullen we zeggen de Bijbel, gemakshalve. In ieder geval in die dagen alle oud-testamentische geschriften. Water, het woord Gods, compleet in zichzelf. Maar wat moet je ermee? Ja, je kunt er leuk mee bezig zijn, maar het dient tot niks. Bovendien, wij kennen vermoedelijk zelf ook mensen die zeggen... ja, ik heb ook zo'n Bijbel, ik heb er wel eens in gelezen, maar ik begrijp er niks van. Geef mij in ieder geval geen antwoord op vragen, zegt men dan. Ik begrijp er niks van. Bovendien weet men dan meteen dat er vele anderen zijn die het net zo min begrijpen. Dus men voelt zich daarin nog gesterkt ook. Ik moet zeggen, dat is ook terecht. Maar de verklaring van het geheel werd door de Heer Jezus al gegeven in Johannes 5... toen hij zei in vers 39... onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben... en die zijn het die van mij getuigen, maar of en gij wilt tot mij niet komen... opdat gij het leven moogt hebben. Want het mag dan zo zijn dat het woord Gods beschouwd wordt, ook door het woord God zelf, als oorsprong of bron van leven, als bron van eeuwig leven dus, bron van wijsheid en waarheid. Men zal er niks aan hebben en men zal geen waarheid of wijsheid vinden als men niet eerst komt tot geloof in de Heer Jezus, om het in één keer te zeggen. Ik had moeten zeggen, men zal eerst toch die ontmoeting moeten hebben met hem over wie de schriften spreken. Het is niet maar een Bijbel, het is degene over wie de Bijbel spreekt. Het is niet de schriften, maar het is degene over wie alle schriften spreken. Men zal eerst de ontmoeting moeten hebben met de Heer Jezus Christus. En hij is degene die vervolgens ons geeft... verlichte ogen des harten, met de uitdrukking uit Efeze 1. Kortom, hij is degene die ons de ogen opent. Als u meer van die schriftplaatsen zoekt, 2 Korinthe 3 heb ik vanavond al een paar keer genoemd. 2 Korinthe 3 spreekt specifiek over het Joodse volk en zegt dat door ongeloof hun ogen, hun oren, hun harten, hun Bijbel bedekt zijn... Maar staat er, maar zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zal het deksel, dat wil zeggen de bedekking, worden weggenomen. Want staat er, Christus zal de bedekking wegnemen. En dat geldt niet alleen voor het Joodse volk, maar dat geldt voor ieder mens. Het punt is, men kan niet komen tot kennis van wijsheid Gods, tot kennis van waarheid buiten de Heere Jezus om. En hij is degene die de werken God zou doen. Hij is namelijk degene die de ogen van de blinden opent. En dus ook onze ogen. Die ons het licht geeft. Die ons ook ontvankelijk maakt voor het licht. Sommigen hebben dat begrepen en zeggen dus... Dat komt in protestantse kring vooral voor. Die zeggen dus ja, dus je moet gaan zitten afwachten tot God je de ogen opent. Hij moet het je geven. Er zit een kern van waarheid in, maar het wordt als excuus gebruikt. Het is namelijk niet zo. Men zou tot de Heer gaan. Men zou bij gelegenheid zeggen, Jezus, gij zonen Davids, wie was dat, Bartimeus die het riep geloof ik. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u onzer. Men zal een beroep doen op de Heer Jezus. En het is wat Jacobus zegt, wanneer het iemand van u aan wijsheid ontbreekt... dat hij die van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Jacobus 1, daar gaat het om. Dat is namelijk ook de functie van de Heere Jezus nu. Ik kan het niet uitleggen, dat wil zeggen, ik vind het niet nodig om er ook maar een poging toe te wagen. Maar de Bijbelse gedachte is nou eenmaal dat God niet eens zijn waarheid wil bekendmaken aan iemand die niet eerst komt tot geloof in en dus tot trouw, want dat is hetzelfde woord, aan, dan wel tot onderwerping aan hem of aan de Heer Jezus Christus. Men zou eerst komen tot onderwerping aan en dus trouw aan God en zijn woord, dan wel God en de Heer Jezus Christus. En dan wordt vervolgens de Bijbel een levend boek. Dan zal men leren verstaan, begrijp je me goed, dan is het nog een kwestie van... onderzoek de schriften en deze zijn het die van mij getuigen. Maar zonder geloof, voorhand, gaat het niet. Als men niet echt de waarheid wil weten, ongeacht wat die is en wat het kost, dat nooit gebeuren. En als men de Heer Jezus Christus verwerpt, zal men altijd blind blijven voor wat de Bijbel ook zegt. En de grote verwarring, niet in het laatste plaats ook veroorzaakt door de zogeheten moderne theologie, die overigens ook al 150 jaar oud is, die verwarring is gewoon het resultaat van ongeloof. waarbij men probeert door eigen filosofieën, door eigen intelligentie, de Bijbel te leren begrijpen enzovoorts. Wel, het zal altijd blijken dat men er dan absoluut niks van maken kan, niks van begrijpt. Dat kan ook niet anders, want de Bijbel spreekt over de Heer Jezus Christus. De Bijbel wordt geacht te zijn de zelfopenbaring van God. En als men niet op voorhand bereid is, eventueel, zich daaraan te onderwerpen, maar gebeurt er gewoon niets en blijft het boek gewoon dicht. Kortom, wat de Heer Jezus deed na zijn opstanding en aan de Emmausgangers, dat is wat hij in onze dagen nog steeds doet. Namelijk, hij opent ons de schriften. En hij laat ons zien dat inderdaad die schriften over hem spreken. En als je dat laatste niet wil zien, dat die schriften spreken, niet over u en mij, maar over die ene mens, namelijk de Heer Jezus Christus, de Zoon des mensen, de laatste Adam, of hoe je hem heet, mag de Messias dus gewoon. Als je dat niet wil zien, ja, dan heeft de Bijbel ook verder geen betekenis en valt die ook eigenlijk niet te begrijpen. En daar gaat het om. Dan raakt men verblind. Ik heb het altijd verbijsterend gevonden. Ik spreek in de verleden tijd, omdat ik het nu heb over de tijd waarin ik me bezig gehouden heb met Joodse theologie, wat de Joden dan in orthodoxe kring aan Bijbelcommentaren geproduceerd hebben. Ik heb het verbijsterend gevonden hoe dicht men bij de waarheid is, tussen mij een fluitje van een cent, om daarna te begrijpen waar het echt over ging, hoe het echt in elkaar steekt, terwijl ik moet vaststellen dat de Joden zelf dicht in de buurt komen en dan net de clou missen. Uiteindelijk dus alles wat in de Bijbel staat op zichzelf en op het Joodse volk en op een natuurlijke mens van toepassing brengen. Maar nooit op de Messias, nooit op de Heer Jezus Christus, terwijl het zo voor de hand ligt. Terwijl het ook zo duidelijk is. Maar ja, als men hem niet wil, als men Jezus op voorhand verwerpt als de Messias, de van God gezonde Zoon, als degene door wie leven en onverderfelijkheid aan het licht zou gebracht worden, ja, dan raakt men verblind. Omdat men dan dingen niet wil zien. En vraag het maar aan een psycholoog. Als men dingen niet wil zien, zal men ze ook niet zien. En na verloop van tijd kan men ze ook absoluut niet meer zien. Zelfs letterlijk komt dat voor. Maar wat de Heer hier doet, is duidelijk genoeg. Namelijk de ogen openen van deze blinde man. Let op, eerst een ontmoeting met de Heer Jezus, uitdrukkelijk, die hem dat slijk aan de ogen smeert. Een beeld van hemzelf, van wie de Heer Jezus eigenlijk is. Daarna zegt hij, was u in het badwater Siloam. Dat wil zeggen, dompel je onder in dat water, dat eigenlijk een beeld is van al de oud-testamentische geschriften in de eerste plaats. En waar hij dat deed, gingen zijn ogen open. En daarna pas, maar daar komen we dus vanavond niet meer aan toe. Daarna wordt hem gevraagd, wie was het nou die dat gedaan heeft? Hij zegt, ik weet het niet, ik heb geen idee. Ik weet het niet. En nog later, nadat de hele discussie geweest is, en hij het ook steeds nog niet wist, maar vervolgens wel uit de kerk, uit de synagoge geworpen was, uit de godsdienstige instelling geworpen was waar hij lid van was, nadat dat gebeurd was, toen ontmoette hij de Heer. Wat dat betekent, hoef ik u vermoedelijk niet te zeggen. Maar toen was daar ineens de Heer, die zich aan hem bekend maakte. Niet als die mens die hem genezen had, want zo heette hij eerst, maar als de Zoon Gods. En dus als de Messias. Kijk, dat is waar het om gaat. En het slot van het verhaal, noem ik dan nog even, daar zijn we ook eigenlijk begonnen. Het slot van het verhaal is dat we vaststellen dat degene die blind was, ziende is geworden. En dat degene die ziende waren, dan wel geacht werden te zijn, blind waren. En de fariseeën zelf begrepen dat maar al te goed. En diezelfde fariseeën, in dezelfde letterlijke zin, zijn het op dezelfde wijze nog steeds. En eigenlijk moet ik zeggen dat alle religieuze mensen, alle godsdienstige mensen, in de praktijk nog steeds net zo blind zijn. Want dat is nou juist waar men van verlost zou worden. Van al die werken van de mens. Dit valt onder religie. Maar dat men zou vertrouwen op en geloven in het werk dat de Heer Jezus zou doen. In opdracht van zijn hemelse zender. Hij opent ons de ogen. Kortom, hij is degene in wie al de schatten der wijsheid en der kennis, ligt dus, verborgen zijn. Dat is Colossense 2. Hij is ons geworden wijsheid Gods. Dat is 1 Korinthe 1. Hij is degene die onze ogen opent. Zo zit dat. Het is nooit onze eigen verdienste. Wanneer wij iets van de schriften verstaan, dan zal ik niet ontkennen dat het ons tijd gekost heeft en dat we ons verstand er ook bij moeten hebben. Maar aan de andere kant, in de eerste plaats is het een kwestie van het werk dat de Heer aan ons zou doen. Hij zou ons de ogen openen, terwijl hij aan de andere kant juist de ogen sluit van degene die hem niet willen kennen. En dat geldt voor de mens in het algemeen. Levend in duisternis, een duisternis die hij zelf ook gekozen heeft. Dat stond in Johannes 3. Maar zoek je een antwoord op de vragen, zoek je de waarheid. Waarom zijn al deze dingen zoals ze zijn? Wat is het doel, wat is de zin ervan in het algemeen? Nou, op al die vragen geeft de Bijbel zo zonder meer een antwoord. Maar men zou eerst komen tot degene in wie al die schatten der wijsheid is verborgen. Want hij zou ons de ogen openen, de oren doorboren. Kortom, woning maken heet zoiets in onze harten. Als u aan wijsheid ontbreekt, je gaat gewoon naar de Heer en je vraagt erom. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond hier mochten zijn en uw woord mochten openen. Wij danken u dat we ook via deze geschiedenis bepaald mochten worden bij deze grote waarheid, dat waar men u verwerpt, zal men noodzakelijk in duisternis blijven. En niet in staat zijn te komen tot enige wijsheid en inzicht, niet in staat zijn om te komen tot kennis van u en uw plan. Maar we danken u dat daar waar wij komen tot u, en waar wij bereid zijn onszelf aan u te onderwerpen en aan uw woord, dat u daar uw woord aan ons ook bekend maakt. Dat u ons bekend maakt de verborgenheid van uw wil. Dat u zichzelf aan ons openbaart en daarmee dat grote eeuwige voornemen dat u voor de nederwerping der wereld gemaakt hebt in Christus, zoals uw woord dat zegt. En wij danken u dat we dan ook mogen leren verstaan op welke wijze wij als gelovigen van dat plan deel uit mogen maken. En hoe wij toegevoegd worden in onze dagen aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Wij danken u dan dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden op grond van uw beloften. Maar ook reeds nu mogen wandelen in dat licht, zoals datzelfde woord ons zegt. Wij danken u dan voor die rijkdom die we in uw woord vinden. Dat het ons vertelt wie u bent en wat u doet. En dat inderdaad uw kracht in onze zwakheid volbracht wordt. En dat waar het ons aan wijsheid ontbreekt, dat u degene bent die ons mildelijk geeft. In overeenstemming met uw beloften. Wij danken u dan dat we ons van u afhankelijk mogen weten en bevelen ons bij u aan. Geeft u ons die geest van wijsheid om Christus wil. Amen.